Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. We hebben daarnet gezongen, Psalm 73. En vooral die laatste regels. Nochtans heb ik met al mijn kracht de Godsregering overdacht. Hebt u dat wel eens gedaan? We zingen dat wel. En we vinden het prachtige psalmen, maar doet u dat wel eens? Gods regering overdenken. Hoe regeert God nou eigenlijk deze wereld? Hoe regeert hij uw gezin? Hoe regeert hij jouw huwelijk? Je studie? Hoe regeert hij de kerk? Met al die verschillende meningen die daar in die kerken vaak zijn. Als je daarover nadenkt, dan moet je inderdaad zeggen, maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veels te hoog. Zeker als je op een dag als vandaag naar de kerk gaat en je ziet een heleboel mensen naar de zee gaan, naar het strand. Heerlijk genieten van het stralende weer en wij gaan naar de kerk. Daar zit een tegenstelling in en dan heb je inderdaad dat gevoel van, wat is dat toch? Waarom gaan wij nou hierheen naar Gods huis en waarom gaan zij nou daarheen? En hebben ze helemaal geen zin in de dienst van de Heere God. Gaan ze de schouder ophalend aan voorbij? Nou, zegt me niks. Wat is dat toch? Zullen we de vraag eens anders stellen? Wie maakt er nou eigenlijk geschiedenis? Ik kan me voorstellen dat wat van de jongeren zeggen, nou dominee, geschiedenis, dat maken de presidenten en de ministers en de koningen en de keizers. Kijk maar in uw geschiedenisboekje hoor. Kunt u het vinden? Wereldleiders, en op het oog lijkt het ook zo. En je hebt toch mensen die dat zo zeggen, hè, in het dagelijks taalgebruik. Wij maken het wel even, ik zal het maken. Of als ze boven Jan zijn financieel, zeggen ze vaak, ik heb het gemaakt. Dat denken ze dan. En op het oog lijkt het ook zo, hè, als je zo om je heen ziet, dat wij mensen alles regelen en alles doen. Maar de geschiedenis, dat is de buitenkant van ons leven en van de wereld. Maar die heeft ook een binnenkant. En ten diepste is die binnenkant niet mensenwerk. Dat moeten we echt niet denken. Dat is Gods werk. De geschiedenis van uren, dagen, maanden, jaren en eeuwen. De maalstroom van de tijd die speelt zich af in de strijd tussen God en de duivel, de boze. Tussen, anders gezegd, Jeruzalem en Babylon. Een strijd die door de Heere God zelf in gang is gezet. Een strijd die zich trouwens in mijn eigen leven elke dag afspeelt. Hebt u dat wel eens door? Heb je daar oog voor? God heeft die strijd zelf in gang gezet in Genesis 3, na de zondeval. Toen Adam inderdaad zei, ik zal het wel even maken. En zich omdraaide en met de rug naar de Heere God ging staan. Ik heb u niet meer nodig hoor, Heere God. Doe het zelf wel. Ik kan op eigen benen staan. En toen de Heere God niet zei, ga nou maar weg. Maar toen die riep, Adam, waar zijt gij? God kan niet, wil niet zonder ons. Dat is zijn eer te na. En toen riep hij de duivel op het matje. En toen zei hij tegen die Satan, ik zal vijandschap zetten. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen de vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. En dit, het zaad van de vrouw, zal u de kop vermorzelen. En gij, dat is de boze met zijn zaad, zult het de hiel vermorzelen. Gods oorlogsverklaring in Genesis 3 aan de duivel. Om nog iets beter de tegenstelling te begrijpen, voordat we naar de tekst zelf gaan, zal ik nog even die tekst volgen. Want wat betekent dat nou? Hè? Ik zal vijandschap zetten enzovoort. Wel, die vrouw, dat is de gemeente, dat is de gelovigen. De kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Gods volk. En haar zaad, Dat is biologisch onmogelijk. Heb je er wel eens bij nagedacht als je dat leest? Dat kan niet. Vrouwen hebben geen zaad. Maar in de Bijbel staat dat wel. Haar zaad, dat is de Heer Jezus Christus. Hoe kan dat dan? Wel, God heeft hem beloofd als de verlosser, de Messias, de redder, de zaligmaker. En die belofte, dat zaad van het woord, dat heeft zij geloofd, aangenomen. Dat draagt ze in haar hart, het zaad van de vrouw, de geloofde, beloofde. En nadat het al die tijd als belofte zaad is meegedragen, dan is het bij Maria die zegt, mij geschiede naar uw woord, de vrouw. En dan wordt dat zaad vlees, Jezus Christus, door het geloof. En dan staat er, dat zaad zal de Satans kop vermorzelen. Christus. Nou, u weet dat allemaal wel, denk ik. En de jongens en de meisjes kunnen dat ook weten. Dat is gebeurd op Golgotha aan het kruis. Daar heeft hij de kop van de duivel vermorzeld. Wat betekent dat nou eigenlijk? Moet je altijd afvragen. Wat betekent dat nou? Waarom staat dat zo in de Bijbel? De kop vermorzelen. Waarom niet gewoon, hij zal u vermorzelen? Nee, de kop, dat wil zeggen, het computercentrum, de hersenen, je denkvermogen, je geest. Je zou kunnen zeggen dat God als het ware zegt in Genesis 3, vanaf Golgotha is de duivel een domme kracht geworden. Een hersenloze, spartelende massa. Oh, hij is er nog wel hoor, en we voelen hem elke dag. En als je hem niet voelt, dan mag je je afvragen of hij wel in het geloof staat. Maar als je in het geloof staat, dan voel je hem elke dag in je leven. Hij is er wel. Maar hij is ontkroond en ontroond op Golgotha. En gij, die duivel, zult het de hiel, de verzenen, vermorzelen. Dat wil zeggen, de kerk, het lichaam van Christus, dat is nog op aarde, het hoofd is in de hemel. En die duivel kan nog steeds, als het ware, die hiel grijpen. Wij gaan als manke mensen door de wereld. We worden elke keer door lijden aangevochten. Dat doet de boze. Die probeert ons van God nog af te trekken, weet u wel. Bij die hiel. De strijdende kerk is de lijdende kerk. Kijk, dat is nou de oorlogsverklaring tussen de koning van het rijk van het licht, de Heere God. En tussen de vorst der duisternis, de boze. Nou, en die strijd is de inhoud van alle geschiedenis. Die strijd is de inhoud van uw en jou en mijn kleine leventje. Is de inhoud van wat er gebeurt in Katwijk en in Nederland en in heel de wereld. De strijd tussen Jeruzalem en Babylon. Om daar nou iets van te gaan verstaan, van die driedimensionale geschiedenis, heb ik deze Bijbelgedeelten uitgezocht van Daniël en we doen vandaag dat tweede hoofdstuk. We zijn in het paleis van koning Nebukadnezar. Zijn bed is leeg, onbeslapen. Hij ijsbeert wat heen en weer in die slaapkamer, kan niet slapen. Is geschrokken, het is middernacht. Heeft een droom gehad. Verontrust en klaar wakker loopt hij daar maar heen en weer, van de ene zaal naar de andere. Ziet er wel geschrokken uit, die koning. Droom gehad. Van de Heere God. Ja, dat weet hij niet. Het is wel waar. De Heere God wilde Nebukadnezar laten schrikken. Want Nebukadnezar, dat is namelijk een diakonos diaboli. Een dienaar van de duivel. Dat weet hij ook niet, maar dat is hij wel. En als zodanig heeft hij Daniël en zijn vrienden naar Babylon getransporteerd. Want hij wilde dat ze daar zouden vergeten de Bijbel en het woord van de Heere God, dat ze niet meer zouden bidden en dat ze God uit hun oog en uit hun hart zouden verliezen. Dat ze dat zaad zouden vergeten, die beloofde. Dat wilde hij. Israël mocht blijven leven als God in Israël maar dood ging, voelt u wel? Maar dan die boze droom. En zijn majesteit die laat ze komen. Al de wijzen en de uitleggers, de filosofen, de wetenschappers, de intellectuelen, de goochelaars, de geleerden, professoren, paragnosten, tovenaars, noemt u maar op. Heel het scala van menselijke wijsheid en hoogheid staat daar voor de koning opgesteld. De vergadering van wijze mannen. En dan vertelt hij dat hij gedroomd heeft. En dan vertelt hij dat hij, of nee, dat vertelt hij niet, dat hij geschrokken is. Maar dat is hij wel. Want hij wil zijn droom uitgelegd hebben. En natuurlijk zeggen die heren allemaal heel vrijend: o koning, leef in eeuwigheid. Ja, ja, ja. Natuurlijk, sire. Zegt u het maar wat er los was. Wij leggen die droom wel haarfijn voor u uit. Maar dan blijkt hoe diep de schrik des heren in Nebukadnezar is ingedaald. Wat? Ik wil van u en de droom en de uitlegging. En zo niet zult ge alle in stukken worden gehouwen en uw huizen zullen worden verwoest. Maar als u dat wel doet, dan krijgt u geschenken en gaven, dan word je steenrijk en verhoogd. Grote eer. Nou, dit was niet gewoon. En daarom zeiden ze ook: ja, koning, zeg dan alsjeblieft die droom, want wij kunnen dat niet uitleggen, dan moet u hem vertellen. Maar nu wordt duidelijk waarom Nebukadnezar dat niet doet. Hij vertrouwt hen niet meer. Zo diep zit de schrik in zijn ziel. Jullie spelden me maar wat op de mouw. Nou, dit keer niet. Dit gaat te diep. En deze droom is te hoog. En die uitlegging is te ver. Met andere woorden, je proeft er iets van, dat hij beseft dat die droom van de hoogste niveau is neergedaald. En met de wijsheid van de wereld, van Babel en van Babylon, komt hij niet meer uit. Is hij niet langer tevreden. Het moet van hogere orde komen. Van boven. Die wijzen die sputteren tegen, dat is toch onmogelijk. En zulke dingen is nog nooit vertoond in de geschiedenis. En u vraagt alleen maar wat de goden weten. Nou precies, daar slaan ze de spijker op de kop. U vraagt wat de goden, denken zij. God van Israël weet. Nou, daar klinkt het bevel. Dood. Allemaal dood. Waarom nou eigenlijk? Wat zit daar nou achter? Wel, daarachter zit dat Nebukadnezar een ontdekking doet. Een vreselijke ontdekking. Dat de macht van zijn goden, dat de macht van de wereldse wijsheid geen almacht is, beperkt is. Dat dit inzicht uiteindelijk maar kortzichtig is. Het is maar eendimensionaal, niet verder dan de neus lang is, zeggen wij. De goden zwijgen, de wereld en haar wijsheid zwijgen. De mens en zijn vermogens zwijgen. Ze laten hem in de steek. En daar staat hij nou, die koning, met die schrik in zijn ziel. En om hem heen is het stil. Dood. Stil. En in hemzelf lijkt het wel alsof alles sterft. Daarom zegt hij wat er in zichzelf zit naar buiten. Dood. Als hij voelt dat hij ergens kapot gaat, dan gaan zij ook kapot. Gods wijsheid, zegt de brieven van de apostel, maakt de wijsheid van de wereld teniet. En daar moet Nebukadnezar het maar voorlopig mee doen. Dat doet zeer. Mensen, dat doet zeer. Dat doet pijn. Hij bloedt van binnen. En hij schreeuwt het bloedbad naar buiten. En daar eindigt het nou altijd mee, hè? Als mensen het niet meer weten, als mensen ten einde raad zijn, als een mens je ontvalt. En alle mensen ontvallen je, hoor. Je mag van elkaar houden en je mag gemeenschap met elkaar hebben, ook in de kerk, juist in de kerk. Maar ten diepste val je om met mensen, met mij en met jezelf en met iedereen. Ten diepste zijn we mensen die moeten ontdekken dat we niets weten, niets kunnen, niets zijn. En als je nou niks meer hebt dan dat, dan word je wanhopig. En dan krijg je geweld en list en egoïsme. Daniel, sinds kort met zijn makkers in dienst van de koning, hoort nou dat verhaal. En hij weet dat hij zelf ook nu in de dreiging van de dood zit. En dan gaat hij naar Arjok, hoofd van, laat ik maar zeggen, de binnenlandse veiligheidsdienst, van de lijfwacht van de koning. Want Arjok is net op weg uit het paleis daar in dat prachtige Babel om het vonnis uit te voeren, dat vreselijke vonnis. En dan spreekt hij Arjok aan, zegt Arjok, wat is er nou aan de hand? Waarom? Waarom doet de koning dit nu? Wel, een droom gehad en geschrokken en zo. En hij legt het uit. En dan laat hij zich ontbieden bij de koning en dan vraagt hij aan de koning, geef me alsjeblieft wat tijd. Dan krijgt u en de droom. En de uitleg. Koning bewilligt maar mat graag. En zo spoedt Daniel zich naar zijn huis, waar zijn vrienden wellicht ook wonen. En dan vertelt hij hun alles. En dan zegt hij tenslotte, kom mee naar de koning. Nee, dat zegt hij niet. U zou ook moeten meelezen eigenlijk in de kerken. U moet kijken of de dominee zegt wat er in de Bijbel staat, niet wat hij zelf vindt. Dat zegt hij helemaal niet. Hij zegt, laten we een bidstond houden. Bidden of God ons die droom en die uitlegging wil bekendmaken. Dat is pas wijs. Dat is nou wijsheid in de Bijbel. Staat in de Spreuken, de vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid. Of het beginsel der wijsheid is de vreze des Heeren. Hier zie je dat. Doen wij dat nog? Als we vastlopen met van alles en nog wat, of rennen we van instantie naar instantie? Want de overheid, vadertje staat, zorgt er wel voor. Je hebt bureaus voor huwelijksproblemen, je hebt bureaus voor opvoedingsproblemen, je hebt bureaus voor ik weet niet wat, financiële problemen. Bidden we nog? Dat is wijsheid hoor. Want met die mensen loop je uiteindelijk vast. Daniel bid, vrucht van het geloof. En in een nachtgezicht blijkt dan dat God hem openbaart, die droom en de uitlegging. Dan gaat hij naar de koning. Nee, weer fout. Goed lezen wat er staat. Dan gaat hij God loven, de God van de hemel. Bidden werkt altijd loven uit, als het echt gebed is. Denkt u maar aan Paulus en Silas in de gevangenis. Als ze met mensen niks meer weten, ze hebben niks meer over, dan gaan ze bidden. Als een SOS naar de hemel. Save our souls. Red onze zielen. Heren. En dan krijgen ze rust op de een of andere wijze. Zitten ze nog midden in de penarie, zijn ze nog gevangen. En toch krijgen ze rust in hun hart. En dan loven ze God. Bidden werkt loven uit. Hier opnieuw. Schitterend deel. Ik hoop toch zo dat u iets bespeurt van Daniels diepe inzicht in die strijd tussen Jeruzalem en Babel. Een paar dingen zetten we even op een rijtje uit die lofzang. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Daarmee wilde hij als het ware zeggen, God omspant de tijden en omspant de geschiedenis. Hij staat er boven en hij staat er buiten. Hij is de laatste dimensie. Hem, de wijsheid en de kracht. Niet aan een koning, niet aan filosofen of wetenschappers. Hem, de wijsheid en de kracht. Hij toch verandert tijden en stonden. Met andere woorden, God die is wel boven en buiten die geschiedenis. Maar hij zit er niet naar te kijken alsof hij zich er helemaal niet mee bemoeit. Hoe wij wat aanmodderen hier beneden. Nee, hij bemoeit zich ermee. Hij grijpt in. Hij verandert ook ons leven. Hij is daarin bezig. Heb je hem wel eens ontdekt? Want daar komt het op aan hoor. Heb je hem wel eens ontdekt in je leven dat de Heere God daarin bezig is? In die hele gewone alledaagse gebeurtenissen. We zeggen veel te veel toeval. Maar het valt ons toe van boven. Toeval van God. Hij zet koningen af en hij stelt koningen aan, de regering van een land. Dat is niet iets wat je jezelf kan verwerven. Dat is een gave van God. En hij verleent wijsheid aan wijzen, kennis aan hen die inzicht hebben. Ziet u al die wijzen van Nebukadnezar staan? Dwazen zijn het geworden. Ze staan op het punt in stukken gehouden te worden. Daniel, de wijze, dat is wijs, kreeg wijsheid. Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen. Dat slaat natuurlijk ook op die droom, maar ook op de visioenen die later in dat boek van Daniel komen. Ja, Daniel, looft uw God, schoon de heidenen samen, hoe zegt die psalm dat ook alweer? List op list beramen, God verbreekt hun raad. Schoon de mogendheden snoot ontwerpen smeden, hij belacht hun haat. Ziet u, gemeente, wat er gebeurt? Jeruzalem was via Nebukadnezar in Babel gevoerd om God uit het hart van Jeruzalem weg te halen. En nu gaat Jeruzalem via Daniel naar de koning om Babels God te vernietigen. God draait altijd alles om. Nebukadnezar had gedacht, wij halen die prinsen, want Daniel en zijn vrienden waren van koninklijke bloede, toekomstige leidslieden van Juda. Wij halen die prinsen naar Babel, dan komt het volk ook wel, de regering als het ware. En diezelfde Daniel met zijn vrienden is in de regering van Babel terechtgekomen. God draait alle dingen om. En dan gaat Daniel vertellen hoe Nebukadnezar een groot beeld zag. Geweldig van afmetingen, met een enorme glans en schittering. Een aanblik waar je van schrok. Hoofd van topkwaliteit goud. Borst en armen van zilver. Buik en lendenen van koper. De benen van ijzer en de voeten van ijzer en leem door elkaar. Maar terwijl Nebukadnezar nog siddert voor dat beeld, ziet hij zonder dat er een hand of iemand aan te pas komt, een steen losraken. Niemand in de buurt. En die steen die rolt. En die wordt maar groter en groter. En dan rolt die tegen die voeten van het beeld. En dan verbrijzelt hij dat hele beeld van onder naar boven. Alles gaat kapot. Hij verpulvert het. Het wordt poelvoes. Poeder. En die poeder verdwijnt dan als sneeuw voor de zon. En het enige wat blijft is die steen. En die groeit. En die groeit. En die wordt tot een grote berg die heel de aarde vervult. En dan volgt de uitleg. Dat gouden beeld, dat is de koning der koningen. Wacht even, zeggen wij, dat is de Heere God zelf. Ja, hier wordt de term gebruikt voor de hoogste, dat hoofd. Het gouden hoofd is Nebukadnezar. Er is ook bijna geen koninkrijk geweest met zoveel macht en zoveel poeha. Nebukadnezar. Daaronder komt een geringer rijk. De een die zegt van de Meden en de Perzen. Een ander geeft een andere verklaring. Daaronder het rijk van Alexander de Grote. Dan het ijzeren keiharde rijk van Rome. Of het allemaal zo letterlijk moet worden opgevat, betwijfel ik. Want er staat, in de dagen van die koningen zal God een ander rijk oprichten. Eeuwig rijk. En dat zal de steen zijn die het beeld verbrijzelt en de berg die de aarde vervult. In de dagen van die koningen. Gemeente, is dat beeld niet een spiegel van de volkeren? Van alle aardse koninkrijken en van alle tijden. Ook van ons privérijkjes. Waar het thuis ook wel eens aan toe gaat. Als je niet doet wat ik zeg, dan zal ik je. Mannen tegen vrouwen en vrouwen tegen mannen. Ja, ja. In de dagen van die koningen. Natuurlijk in de eerste plaats slaat het op Nebukadnezar, die koningen. En op Alexander de Grote en op Augustus. En Herodes. En toen zonder toedoen van mensenhanden. Toen legde God eigenhandig. Er is geen man voor nodig. Het zaad der vrouw, voelt u wel? De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, die legde die in Bethlehem in een kribbe. En al die Babelmensen, die moeten niks van die steen hebben. Geef mij maar plezier en lol. Geef mij maar de wereld, eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Ja, maar dan, daar ligt die steen. De rots, vaste rots van mijn behoud. Jezus Christus, steen des aanstoots. In de dagen van die koningen moeten we dan in de tweede plaats ook niet denken aan onszelf, aan mezelf. Zijn ook wij vandaag de dag niet zulke koningen, ook als je kerkelijk meelevend bent? Zoeken ook wij niet met al de boze dromen van de toekomst onze kracht in de filosofie, in de computertechniek, in de technocratie, in de menselijke wijsheid, in een dik bankboekje? En legt God vandaag opnieuw niet die steen in u en jou en mijn leven door de prediking van zijn evangelie, opdat dat beeld van ons ik, waar wij elke dag voor buigen horen, en zeg niet dat je dat niet doet, want dan lieg je. Ieder mens, vroom of niet vroom, bekeerd of niet bekeerd, elke dag opnieuw richten wij het beeld op in ons gezinsleven, in de manier waarop we omgaan met elkaar, in de manier waarop we omgaan met de kinderen, in de manier waarop we in de kerk elkaar afkraken vaak. Richten wij ons ik-beeld op. En dan komt de Heer Jezus en die rolt er tegenaan in de naam des Heren. Weg ermee, zit. Weg ermee. Het moet aan gruzelementen, al je eigen dunk en je eigen waan. Doe maar gewoon. Daar breekt mijn gouden hoofd. De ratio. Mijn denkvermogen. De waan van mijn verstand. Daar breekt mijn zilveren schoudergedeelte en mijn borstpartij. De waan van mijn bezit en mijn geld. Daar breken mijn koperen buik en mijn lendenen, mijn lichamelijke kracht. Daar breken mijn benen van mijn zelfvertrouwen. Ik kan wel op eigen benen staan. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. En daar breken mijn voeten van ijzer en leem, die zo vaak weglopen voor de Heere God in onze eigen gekozen wegen. Zo maakt God ruimte voor zijn eeuwige rijk. O lieve mensen, waar Jezus in je leven komt, daar breekt alles onze af als zondig en als schuldig. Het kan niet bestaan. Ben je daar nou wel eens achtergekomen? In de dagen van die koningen. En is dat tenslotte ook niet in de tijd van de wederkomst? Van de antichrist, die grote koning, wanneer die Satan, de burgemeester van Babylon, wanneer die zich nog één keer groot maakt. Dan definitief zullen de bazuinen klinken. En dan zullen alle rijken voorgoed kapot gaan aan die eeuwige rots der eeuwen, Jezus Christus. Kent u hem? Jongelui, kennen jullie hem? Niet zomaar in de kerk zitten omdat het moet of omdat je elke zondag dat gewend bent. Kent u hem? Hebt u een persoonlijke relatie met hem? Is die wel eens zo in je leven gekomen dat je zegt, nou ben ik alles kwijtgeraakt, maar ik ben zo'n rijk mens geworden. Dat je alles van hem verwacht. Hij mijn kracht, hij mijn wijsheid, hij mijn vreugde. Hij mijn heil, mijn vergeving, mijn recht, mijn heiligheid. Het gaat hier om Jezus als de heerser. Koning waarvan, zegt u, van de berg Sion die de aarde zal vervullen. Waar de vergeving vloeit en stroomt. Het hemelse Jeruzalem. Dat Babel eens en voorgoed zal wegvagen. Zie gemeente, zo gaat die kerk. Zo gaat zijn gemeente als stad van God. Als een stukje van dat Jeruzalem, van dat rijk door deze wereld. Zo gaan we over de boulevard van Katwijk. En we staren naar de zee. En we weten, die zee gaat een keer voorbij. Ja, ja, die grote zee. En dat strand gaat een keer voorbij. En die boulevard gaat een keer voorbij. Maar er zal een glazen zee zijn die nimmer ophoudt. En we zullen wandelen op Gods promenade. Jezus Christus, was Hij het niet die zich door de slagregen van Gods oordeel liet stenigen in onze plaats, in mijn plaats? Jezus Christus, was Hij het niet die zich in de persoon van de zondaar in jouw leven afdaalde en die het als het ware meenam aan het kruis? Die ging liggen in het graf van de dood, afgesloten door een grote zware steen. Jezus Christus, maar Hij was het die door geen steen te stuiten was. Hij kwam uit en Hij ging op die grafsteen zitten en maakte er een kansel van. En Hij predikte daar de opstanding. Hij overwon die steen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan, vaste rots van mijn behoud. En dan het eind, dan aanbidt Nebukadnezar Daniel, promoveert hem tot heerser over het hele gewest Babel. Ja. Ziet u het geheim van de geschiedenis? Het koninklijk huis van Israël was naar Babel gehaald om God te vergeten. Omdat God Israël niet vergat, draaide God het om. En Jeruzalem vermorzelt Babels kop. En er komt een dag dat heel Gods kerk deze wereld mag verlaten. Voor eeuwig thuis mag komen in het vaderland. Daar in Jezus hart en armen, waar geen Babel meer is, waar geen zonde meer aan mij te zien zal zijn en in mij zal zijn, voor eeuwig verzoend met God. Wat een geschiedenis. Tot slot nog dit. Luther schrijft in 1530, wanneer hij het boek Daniel heeft vertaald in het Duits, dan stuurt hij een brief aan Johannes Frederik van Saxen. Met die vertalingen, dan zegt hij, men zegt van Alexander de Grote dat hij altijd de poëzie van Homerus bij zich droeg. Ja, hij sliep er zelfs met zijn hoofd op. Zo vol was hij van die gedichten van Homerus. Veel billijker zou het zijn wanneer iedere koning dat zou doen met het boekje Daniel. En dat moet je dan niet alleen maar meenemen en in het hoofd prenten, maar boven alles in het hart neerleggen. Hier leer je hoe God regeert. Hier leer je dat God regeert. Hier leert men hoe Hij koningen die op Hem vertrouwen en vrezen regeert. En afbreekt al onze eigen macht en wijsheid. Gemeente, neem dat boekje maar mee. Neem die steen, die rots maar mee. En laat u er maar doorbreken elke dag. In hoofd en in hart. Want waar wij voor afgodsbeelden en koningen, waar wij gebroken worden, daar komt ruimte voor Hem. Wiens naam eeuwig eer moet ontvangen. Die het beeld is. Het beeld van de levende God. O Vader, dat uw liefde in Christus ons blijft. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uwe troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.